Waar ben je, Adam, mijn zoon? Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam nadat deze zich van God had losgemaakt: waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? In deze aflevering, we moeten de cultuur evangeliseren. Laten we het eens hebben over de relatie tussen het christelijk geloof, het katholiek geloof en de cultuur. Wat is cultuur? Wat is cultuur? Dat betekent eigenlijk alles wat mensen creëren en doen om betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Denk aan kunst, literatuur, muziek. Denk aan wetenschap, ontdekkingen, technologie. Denk aan filosofie, nadenken over waarheid, schoonheid, goed en kwaad. En denk aan sociale normen. Hoe leven we samen? Denk aan tradities. Kortom, cultuur is de manier waarop mensen hun ideeën, hun waarden en creativiteit uitdrukken. Cultuur, is die goed of slecht? Dat zie je niet uit zichzelf. Het is niet vanzelf goed of slecht. Het hangt ervan af hoe we het gebruiken. En laten we eens een belangrijk onderscheid maken. Cultuur kan iets moois, iets waardevols zijn. Kunst en wetenschap kunnen ons helpen om de waarheid te zoeken, schoonheid te waarderen en het goede na te streven. Denk aan prachtige muziek die je hart kan raken of wetenschap die levens kan redden. Maar cultuur kan natuurlijk verkeerd gebruikt worden. Dat is bijna met alles zo, ook met cultuur. Als mensen cultuur gaan gebruiken om zichzelf te verheerlijken of God helemaal buiten beeld te plaatsen, want we kunnen het zelf allemaal wel, ja, dan leidt het al makkelijk tot trots en egoïsme en, als je pech hebt in het uiterste geval, tot vernietiging. Wat denk ik cruciaal is dat cultuur ondergeschikt blijft aan die hogere waarden. Die waarde die uiteindelijk niet van onze driedimensionale wereldje komt, maar die van buitenaf zijn, die met de schepping zijn meegegeven, zoals waarheid en goedheid, uiteindelijk dus God. Laat ik een vraag stellen. Kan cultuur je redden? Laat ik het zomaar stellen. Het antwoord is een expliciet nee. Hoewel cultuur prachtige dingen kan voortbrengen, kan het niet het fundamentele probleem van de mens oplossen. Dat is namelijk ons morele falen, onze gebrokenheid, onze behoefte aan verlossing. Een mens kan niet zichzelf verlossen. Denk maar weer wat ik graag zeg. Iemand die zich in een moeras bevindt in drijfzand, die kan niet zichzelf daaruit bevrijden. Je hebt een helpende hand van buitenaf nodig. Alleen het christelijk geloof door de relatie met God en het werk van Jezus, ja, die kan ons uiteindelijk redden. En dat betekent niet dat cultuur niet belangrijk zou zijn. Kunst en literatuur, dat kan geweldig zijn. Maar we moeten het niet behandelen alsof het ons leven betekenis kan geven zonder God. Cultuur is een geschenk, zo gezegd, maar geen redder. Laat ik het zomaar samenvatten. Hoe kunnen wij als christenen omgaan met de cultuur? Drie mogelijke houdingen kunnen we aannemen ten opzichte van de cultuur. Er zijn dingen die je kunt vermijden. Sommige mensen zeggen: de wereldse cultuur is slecht, dus we moeten ons ervan afkeren. Nee, dat is te simpel. Lang niet alles in de cultuur is slecht. ongecontroleerd omarmen dan. He, je hebt anderen die zeggen, alles is in de cultuur is geweldig, laten we het allemaal accepteren. Dat is weer het anderste uiterste en dat moeten we ook niet hebben. Niet alles wat populair is, wat de waan van de dag is, is goed uiteraard. Kortom, het komt weer uit op het gulden midden, het kritisch bekijken. De beste houding is de cultuur waarderen, maar het ook beoordelen vanuit het geloof. Vanuit dat, ja, metafysische perspectief. En dat betekent dat je kritisch nadenkt. Dat moeten we altijd doen, hè? Geloof en denken, fides et ratio. Dat komt altijd bij elkaar. He, wat in deze film of dit boek of in deze trend helpt om het goede te zien. Nou, die zijn er dingen. Denk erover na. En wat leidt je misschien af van wat echt belangrijk is? Gewoon gezond verstand hoort altijd bij het geloof. Wat zou dan het doel van cultuur kunnen zijn? In ieder geval iets dat verder gaat dan alleen maar vermaak of kennis. Want cultuur, he, dat is met alles. He, kan ons dichter bij God brengen. Hoe? Nou, door het tonen van de schoonheid die ons herinnert aan de schoonheid van de schepper en van de schepping. En het aanwakkeren van het verlangen naar iets groters dat boven ons uitstijgt. He, zoals het verlangen naar waarheid, rechtvaardigheid of liefde. Dat kan allemaal in de cultuur tot uiting gebracht worden. Of het spiegelen van de menselijke conditie. Door verhalen en kunst zien we onze eigen worstelingen en verlangens weerspiegeld. We kennen mensen als C.S. Lewis, die dat in de Narnia-verhalen heel duidelijk doet. Of Tolkien, he, in de Band van de Ring. He, verhalen vertellen die niet alleen spannend zijn, maar ook die naar diepere waarheden gaan. He, die diepere waarheden laten zien. Kortom, cultuur omvat kunst, wetenschap, filosofie en tradities. Op zichzelf is dat niet goed en ook niet slecht. Het hangt af van wat je ermee doet. Het is cultuur, nee, dat is niet het fundament van je leven. Het kan je niet redden, zo gezegd. Alleen God kan dat. En laten we cultuur kritisch benaderen. Niet blind afwijzen, ook niet blind accepteren. En het kan je ook helpen om God beter te begrijpen, zodat we niet vergeten wie uiteindelijk belangrijkste is. En laten we het nu eens praktisch benaderen. Hoe breng je de christendom in de praktijk? He, het christelijk geloof, het katholiek geloof, dat is geen theorie, het is geen abstract idee. Het is bedoeld om in het dagelijks leven geleefd te worden. Allereerst, het draait om transformatie. Niet alleen om regels. Veel mensen, ja, die denken dat christen zijn betekent dat je een lijst met regels moet volgen. Doe dit en doe dat vooral niet. Maar dat is een veel te oppervlakkig beeld. Het christendom gaat niet alleen maar over goed gedrag. Het is fijn als mensen zich goed gedragen. Maar dat is niet de kern van het christendom. Het gaat om iets veel groters. Je innerlijk veranderen, zodat je van binnenuit een ander mens wordt. En vergelijk het voor mij wat met een rups die een vlinder wordt. Die rups probeert niet gewoon beter te zijn, hij verandert van aard. En zo wil ook het christelijk geloof mensen vernieuwen. En niet alleen maar verbeteren, hè? Hoe doe je dat? Er zijn vier belangrijke deugden die je in het christelijk leven moet oefenen. Deugd is iets wat je moet doen. En dan ontwikkel je het ook. Je kunt dat niet uit een boekje leren. Dat is iets wat je in de praktijk moet doen. En dat zijn de kardinale deugden. Je kent ze waarschijnlijk. Wijsheid, oftewel goed nadenken voordat je iets doet. Niet dom of roekeloos zijn, maar keuzes maken met inzicht. Een tweede is rechtvaardigheid, oftewel eerlijk zijn, betrouwbaar. Een ander geven wat hem toekomt. En dan het derde, moed. Niet alleen dapper zijn in gevaar, maar ook standvastig blijven als het moeilijk is. En dan als vierde, de matigheid, de temperantia, zelfbeheersing. Hè? Niet te veel van iets willen, maar een gezonde balans vinden. Dit zijn geen saaie verplichtingen. Dit zijn bouwstenen van een goed leven. Ze helpen je om te groeien als een goed mens. Eén ding wil ik wel benadrukken. De belangrijkste christelijke deugd, die is liefde. En ook hier wordt niet bedoeld mee aardig zijn of een vaag gevoel van vriendelijkheid. Er zijn verschillende soorten van liefde. De eerste is vriendschap. De tweede is, zoals je het voor je familie hebt. Dan heb je nog de romantische liefde. En uiteindelijk dat echtelijke Bijbelse begrip, de onvoorwaardelijke liefde, de agape. De liefde die God voor mensen heeft en die christen zouden moeten hebben voor iedereen, zelfs voor je vijanden. Jazeker, bemint uw vijanden, heb het beste met ze voor. Hou van je naaste, zelfs als je hem niet aardig vindt. Dat klinkt misschien raar, maar liefde is een gebod. Het heeft niets met emoties te maken. Heb het beste met een ander voor en hoe je erbij voelt. Jezus zou zeggen, dat interesseert me niet. Je kunt je vragen, van hoe kun je iemand lief hebben die je niet aardig vindt? Maar het gaat nogmaals bij liefde niet over gevoelens, maar om een houding, over acties. Je kunt besluiten om vriendelijk en vergevingsgezind te zijn, ook al voel je helemaal geen warme gevoelens voor die ander. En die gevoelens die komen dan overigens later vaak wel vanzelf. Een van de moeilijkste dingen in het leven is, van het christelijk leven in de praktijk, is vergeving. Veel mensen vinden dat mooi als Jezus zegt, heb je vijanden lief en vergeef ze. Maar zodra iemand ons iets ergs aandoet, dan wordt het ineens heel moeilijk. En dan denken we, kan dat wel van mij gevraagd worden. En toch, vergeving betekent niet dat je doet alsof het niet zo erg was. Nee, dat was het wel. Betekent ook niet dat je jezelf in gevaar moet blijven brengen. Wat het wel betekent is dat je één besluit om die wrok los te laten. Daar heb je vooral jezelf mee overigens. En dan houd niet vast aan de behoefte om revanche te nemen. En blijf die ander als mens zien zoals God ernaar kijkt, die iedereen onvoorwaardelijk lief heeft, zelfs als ze fouten maken, zelfs als ze zonde begaan. Nee, vergeven is niet gemakkelijk. Het is wel bevrijdend. Wrok vasthouden, dat kan je ook kapot maken, hè? En dan nog iets, nederigheid. Probeer dat in de praktijk te brengen. Dat is het geheim van echte grootsheid. Er is iets interessants te zeggen over nederigheid. Veel mensen denken dat nederigheid betekent dat je jezelf allemaal maar niet veel vindt. Dat je zelf slecht vindt. Maar dat is de kwestie niet. Nederigheid is niet dat je minder van jezelf denkt, maar dat je minder over jezelf denkt. Een nederig persoon, laat ik het zo zeggen, is niet iemand die zichzelf de hele tijd omlaag haalt. Het is juist iemand die niet de hele tijd met zichzelf bezig is. En zo iemand kan zich echt op anderen richten, zonder constant bezig te zijn met hoe ze overkomen. Mijn ervaring is overigens dat echt nederige mensen vaak de meest ontspannen en vriendelijke mensen zijn die ik ken. Die zijn niet onzeker, maar ook niet arrogant. Ze stralen rust uit. Goed, dan geloof in actie. Vertrouwen en volhouden. Laat ik het samenvatten bij voorbaat. Geloof is niet alleen geloven dat God bestaat. Dat begint het mee natuurlijk. Maar geloof begint ook vertrouwen op God in het dagelijks leven. Zelfs als het moeilijk wordt. Het geloof heeft twee kanten. Het eerste is zeg maar met het verstandelijke, het intellectuele geloof. Geloof dat bepaalde dingen waar zijn, zoals bijvoorbeeld de verrijzenis. Dat is nogal kernachtig natuurlijk. Maar dan heb je nog het andere aspect van geloof, het vertrouwend geloof. Leven alsof dat geloof ook echt waar is door God te volgen, zelfs als je twijfel hebt, leef er maar naar. Dat is ook de enige manier om er uiteindelijk achter te komen dat het werkelijk waar is. Twijfels zijn normaal, maak je daar niet te druk om. En soms voel je je ver weg van God en soms lijkt bidden zinloos, want je merkt helemaal niks van zijn aanwezigheid. Maar juist dan is het belangrijk om door te gaan, om te volharden. En net zoals met die zondagsmis, ook al krijg je er niks van mee, zoals het dan heet. Ook al heb je een preek waarvan je denkt, waar gaat het over? Volhouden. Blijf die uitnodiging van Jezus ter harte nemen. Blijf dit doen om mij te gedenken. En dan komt het uiteindelijk wel weer terug. Het kan een tijd duren, maar twijfel dan niet aan je geloof. Geloof, nogmaals, niet gebaseerd op je gevoelens, maar op vertrouwen en volharding. Misschien een versimpelde vergelijking met sport. Je wordt niet fit door 1 keer te treden. Zo ook geloof, het groeit door oefening, door discipline en volhouden. Bescheidenheid, dat is ook zo'n kwestie. Bescheidenheid over je eigen goedheid, dat is ook van belang. Want als je trots bent op je eigen goedheid, ja, misschien sta je dan wel verder van God af dan je denkt. De grootste zonde is trots, dat wordt niet voor niks zo genoemd. Waarom? Omdat trots je laat denken, nou ja, ik kan het zelf allemaal wel, ik heb God niet nodig. Je vertrouwt dan op jezelf in plaats van op genade. En ja, iedereen die fouten maakt, dat zelfs de beste mensen, dat is het punt niet. Maar we zijn wel afhankelijk van Gods vergeving. En dan nog iets. Het echte christelijk leven draait niet om het grote, het heroïsche. Van ons wordt niet gevraagd groot of meeslepend te leven. Nee, het gaat om die kleine dagelijkse keuzes. Dat je daar trouw aan bent. Trouw in die eenvoudige dingen. Ik noem maar wat, eerlijk zijn als niemand kijkt. Vriendelijk zijn tegen iemand die je irriteert. U weet dat die irritante mensen om je heen zijn allemaal mogelijkheden tot heiligheid. Dat is lastig, maar toch is het zo. Geduldig blijven in moeilijke situaties. Bidden, ook als je er geen zin in hebt. Juist in deze kleine momenten wordt je karakter gevormd. Je ziel groeit niet door grote woorden, maar door stille daden. Hoe breng je christendom in de praktijk? Laat ik het zo samenvatten. Laat je innerlijk veranderen, niet alleen je gedrag. Oefen de deugden, heb wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. Heb lief, zelfs als het moeilijk is. Ja, eigenlijk vooral dan. Vergeef, ook als het moeilijk is. Ja, vooral dan. Wees nederig, niet door jezelf klein te maken, maar door minder op jezelf te focussen. Blijf geloven, ook als je twijfelt. Wees niet trots op je eigen goedheid. Vertrouw liever op Gods genade. En kleine daden van liefde en eerlijkheid, die zijn vaak belangrijker dan grootse daden. Even een pauze. Een stukje muziek. We gaan verder. Als we het hebben, hoe breng je geloof in de praktijk, dan gaat het over doen. En de kerk heeft daar ook zo zijn uitingen voor. We noemen dat de sociale leer van de katholieke kerk. De sociale leer van de katholieke kerk die gaat erover hoe christenen zich zouden moeten gedragen, hoe omgaan met elkaar, met de samenleving. Een soort gids voor hoe we rechtvaardig, eerlijk en liefdevol kunnen leven in de wereld. Het gaat niet alleen over religieuze dingen, zoals bidden of naar de kerk gaan, maar vooral ook hoe we samen een betere, eerlijke wereld kunnen bouwen. De sociale leer van de kerk is dus niet wat leert de kerk, maar wat staat mij te doen? Wat staat mij vervolgens te doen? Die leer is overigens gebaseerd op de Bijbel, vooral op de woorden en daden van Jezus, en wordt verder uitgelegd in een aantal belangrijke documenten van de kerk. Er zijn encyclieken, brieven van de paus en ook teksten, bijvoorbeeld van het Tweede Vaticaans Concilie. Waar gaat die sociale leer over? Nou, over grote thema's, ik noem er een aantal. Rechtvaardigheid en eerlijkheid, respect voor mensenrechten, solidariteit en zorgen voor elkaar, zorg voor de armen en kwetsbaren, verantwoordelijkheid voor Gods schepping en het milieu, vrede, het voorkomen van oorlog. En het doel is dat iedereen, gelovig of niet, ook dat, kan leren hoe we samen een samenleving kunnen opbouwen waarin iedereen tot zijn recht komt. En die sociale leer van de kerk is opgebouwd rond vier basisprincipes. En deze principes helpen om na te denken over sociale problemen, zoals armoede, onrecht of ongelijkheid. Het eerste uitgangspunt, de waardigheid van de menselijke persoon. Dat is het belangrijkste principe. De kerk gelooft dat iedere mens waardevol is, oneindig waardevol. En niet de een meer dan de ander. Niet omdat de een meer talent heeft, dat de ander de een meer of minder beperkingen of eigenaardigheden heeft. Nee, iedere mens is waardevol. Simpelweg omdat hij of zij een mens is geschapen naar het beeld van God, zoals het boek Genesis zegt. Nogmaals, het maakt niet uit of iemand rijk is of arm, gezond of ziek, jong of oud. Iedereen verdient respect. En dat betekent dat ook mensenrechten, zoals het recht op leven, het recht op vrijheid, het recht op onderwijs, op godsdienstvrijheid, dat ook die mensenrechten beschermd moeten worden. Simpel voorbeeld, iemand pest omdat hij anders is, dan gaat tegen dit principe in, iedereen verdient respect. En dan het tweede, dus het eerste is de waardigheid van de menselijke persoon, van elke mens. En dan het tweede is het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn betekent dat we niet alleen denken aan ons eigen belang, maar aan het goede voor iedereen, voor de goede gemeenschap. En dit gaat over dingen die we samen nodig hebben. Ik noem wat voorbeelden, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, schoon water, rechtvaardige wetten, dat soort zaken. En een samenleving is pas echt goed als iedereen kan meedoen. Niet alleen degene die het wat beter getroffen hebben qua financiën of qua posities. Om maar eens een voorbeeld voor scholieren te gebruiken. Een school bouwt een helling voor rolstoelgebruikers. En dat is goed voor het algemeen welzijn, omdat het helpt dat iedereen toegang kan krijgen tot het onderwijs. Goed, dat is een simpel puntje. We hadden dus de waardigheid van de mens, het algemeen welzijn. En een derde aspect is solidariteit. Dat betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het gaat om eenheid, om medeleven. Vooral met mensen die het moeilijk hebben. We kennen de bekende uitspraak van Jezus: alles wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. M25 is zelfs een beweging die zo heet. Je vindt het in het 25e hoofdstuk van het evangelie van Matthäus. Ik noem maar wat, geld inzamelen voor slachtoffers van een natuurramp. Dat is een daad van solidariteit. Goed, een volgende puntje is subsidiariteit. Dat lijkt een ingewikkeld woord, maar dat is gewoon problemen zo dicht mogelijk bij de mensen zelf oplossen. Dus niet gelijk beginnen bij de staat, nee, maar begin maar bij het gezin of bij de familie en vervolgens de buurt of de dorpsgemeenschap of de provincie. En dan komt de staat pas aan de orde. grotere organisaties of de overheid moeten dus pas ingrijpen als het echt nodig is. En niet zich met alles willen bemoeien. Of met, ook niet met, zeker niet met het gezinsleven. Tegelijkertijd moeten ze wel hulp bieden als mensen het niet alleen redden. Dat ook weer wel, hè? Laat ik maar een voorbeeld nemen op scholierenniveau. Die zijn vaak het eenvoudigste. Als er een probleem is in je klas, probeer je dan eerst samen met klasgenoten en je leraar op te lossen. En als dat niet lukt, vraag je hulp van de directeur. En als dat niet lukt, nou ja, goed, dan zo ga je maar verder. Naast deze vier basisprincipes is in de sociale leer ook een aantal thema's dat steeds terugkomt. Het eerste is rechtvaardigheid en economie. De kerk vindt dat de economie mensen moet dienen en niet andersom. Er moet een eerlijke verdeling zijn van rijkdom en armoede moet bestreden worden. We kennen natuurlijk de zaligspreking, zalig de armen van geest. Tegelijkertijd is het een hele christelijke boodschap om armoede te bestrijden. Dat is een echte christelijke taak. Een ander belangrijk teken in de sociale leer is dat arbeid en rechten van de werknemers, dat gaat daarover. Werken, dat is iets belangrijks voor de mens. Maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren. Iedereen heeft recht op een eerlijk loon, goede werkomstandigheden en rust. Goed, een volgende aspect, vrede en gerechtigheid. Ook de kerk pleit uiteraard voor vrede en geweldloze oplossingen voor conflicten. Oorlog is natuurlijk alleen maar het laatste redmiddel. Overigens, een rechtvaardige oorlog die bestaat uiteraard ook. Denk aan de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. En dan tenslotte zorg voor de schepping. Onze paus die benadrukt dat nog eens in zijn encycliek Laudato Si. Zorg voor het milieu, de schepping, omdat de aarde ons gemeenschappelijk huis is. De sociale leer van de kerk. Hoe is die ontstaan en wanneer? Kijk, de Bijbel is natuurlijk altijd al de basis geweest. Maar de sociale leer van de kerk die werd vooral duidelijk geformuleerd eigenlijk veel later. Pas door de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum. En die is van 1891, dus relatief in de geschiedenis van de katholieke kerk vrij recent. En hierin schreef paus Leo XIII over de rechten van arbeiders in de tijd van de industriële revolutie. En dat was nodig, want er waren armoedige omstandigheden. En sindsdien hebben verschillende pausen de sociale leer verder ontwikkeld. De sociale leer is natuurlijk niet alleen voor pausen en bisschoppen. Het geldt voor elke gelovige. Die sociale leer, iedereen kan daar iets aan bijdragen. Het gaat weer om de praktijk. Ga respectvol om met je buren of kinderen op school met klasgenoten. Thuis, zorg voor de ouders, broers en zussen en voor elkaar. Draag je steentje bij in het huishouden, heel simpel. En in de wereld, ja, er zijn altijd wel acties voor bij natuurrampen en zo. Draag je steentje bij, dat soort eenvoudige dingen. Uiteindelijk is het allemaal een uiting van het gebod van de liefde. We komen daar nog eens op terug. Het is centraal. Hè? God is liefde, hè? Zegt Johannes de evangelist. Hij zegt het twee keer overigens. Eén keer in zijn brieven, één keer in het evangelie. Wat is het gebod van de liefde? In de Bijbel, we lezen het, Jezus zegt, het is het grootste gebod. Heb God lief met heel uw hart, uw ziel en je verstand, ook voor dat niet vergeten. En heb je naaste lief als jezelf. Dat is iets wat we het dubbel gebod noemen. Voor veel mensen klinkt dit allemaal logisch en mooi, maar toch kun je je afvragen, waarom is het eigenlijk zo bijzonder? Als iedereen het logisch en mooi vindt, is het dan ook bijzonder? Ja, dat is het zeker. En laten we het daar eens over hebben. Ten eerste, dit gebod, want het is een gebod. Hè, nogmaals, het gaat niet om emotie, maar een gebod. Het eerste, liefde is niet altijd makkelijk. En dat is juist de bedoeling. Jezus zei niet, heb je vrienden lief? Of heb de mensen lief die je aardig vindt? Dat is namelijk, dat hoeft geen gebod te zijn, dat gaat vanzelf. Hè? Nee, in plaats van daarvan zegt Jezus, heb je naaste lief. En dat kan iedereen zijn. Zelfs de mensen die je behoorlijk kunnen irriteren. En dat is nou juist de uitdaging. echte liefde betekent niet dat je alleen maar liefdevol bent als het makkelijk is. Liefde wordt pas echt als het moeite kost. Als je kiest om lief te hebben, ook als iemand je behoorlijk, ja, vreselijk onaardig behandelt. Het bloed onder de nagels vandaan haalt, dat wilde ik zeggen. Het woord van de liefde gaat eigenlijk over mensen waar je juist niet goed mee op kunt schieten. Die je eigenlijk misschien wel een hekel aan zou hebben. Juist daar begint het gebod van de liefde. He, u weet het christendom. He. In het algemene de maatschappij zegt men, ik ben wel goed, maar niet gek. We zetten ergens een streep. He, ik ben wel goed, maar niet gek. En juist daar begint christendom pas. En dat is dan ook het grote verschil met ja, gewoon aardig zijn enzovoorts. Wat Jezus zegt over het gebod van de liefde, dat is dan ook niet een advies of een tip. Maar een gebod. He, waarom? Nogmaals, liefde is meer dan emotie, gevoelens. He, die kun je niet controleren, die komen en die gaan. Maar daden wel. Jezus zei dat je niet altijd kunt kiezen hoe je je voelt, maar je kunt wel kiezen wat je doet. En daarom is liefde in de Bijbel niet alleen een emotie, want ja, die komen er ook bij kijken natuurlijk, maar vooral een manier van doen, een actie, een daad. Het gaat om dingen doen, vergeven. Niet dat mooi vinden, nee, het daadwerkelijk doen. Helpen, ben echt behulpzaam, ben echt vriendelijk. Ook als je hoofd er helemaal niet naar staat. Vriendelijkheid tonen is een keuze, is geen gevoel. Liefde is ook radicaal en krachtig. De wereld leert ons vaak, hè, wees goed voor mensen die goed voor jou zijn. Maar nogmaals, Jezus draait dit om. Heb zelfs je vijanden lief. In de parabel van de barmhartige Samaritaan wordt niet zozeer de vraag gesteld, nou ja, wie is dan je naaste? Ja, God, het antwoord kan zijn iedereen. Maar eigenlijk wordt de vraag zo gesteld, lees die parabel nog eens na, voor wie heb je laten zien dat jij een naaste voor hem was? En daar gaat het om concrete gevallen. Liefde is dan ook niet zwak of soft, zoals buitenstaanders wel eens denken, maar juist een krachtige, enorme kracht die de wereld kan veranderen. Het vraagt ook om moed om lief te hebben, waar haat of onverschilligheid veel gemakkelijker zou zijn. Ach, we kennen mooie voorbeelden als Martin Luther King of Nelson Mandela. En het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk Jezus die zijn beulen vergeeft. Hè, Vader vergeeft het hun, ze weten niet wat ze doen. En kijk eens toe, hoeveel er bij toen de schellen van de ogen vielen en toen pas besefte wie hij is en hem ook wilde echt navolgen. Het is de kracht van dit christelijk liefdesgebod. Dit soort liefde is niet alleen maar een religieus idee. Hè. Het helpt ook ons om te begrijpen wat het betekent om mens te zijn. We zijn gemaakt om lief te hebben. Niet alleen God, maar ook elkaar. Zonder liefde worden mensen koud, egoïstisch, hard. Maar met liefde ontstaat er een verbinding, begrip en vrede. Liefde is in die zin de lijm die de wereld bij elkaar houdt. Tot zover deze aflevering van Christendom en de praktijk van alle dag.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je, kom maar gewoon. Adam,
u luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.